En ik stel voor dat wij dat doen en we beginnen eerst met gebed. Vader, dank u wel dat we op dit moment hier weer bij elkaar zijn en iets van uw woord mogen overdenken. Vader, geef daarin alle wijsheid, in het luisteren, in het spreken. Vader, mag het goed overgedragen worden, Vader, wat u bedoelt te zeggen. Dank u wel, Vader, voor uw woord dat ons licht verschaft. Dat ons laat zien wie u bent ten diepste en hoe u uw plan ontrolt. Dank u wel, Vader, dat we als gelovigen dit mogen overdenken vandaag. Dank u wel voor dat, al datgene wat al geklonken heeft. Vader wil ook zo deze verdere momenten leiden en mogen ze zijn tot opbouw van ons geloof, tot opbouw van de gemeente. En bovenal, Vader, tot de eer van u. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij hebben gekeken vanmorgen naar een aantal facetten van de Bema en het is nogal een omvangrijk onderwerp om het zo maar te zeggen. Er is heel veel over te zeggen en we kunnen vandaag een aantal aspecten met elkaar bekijken. En misschien is een belangrijk aspect dit wat het onderwerp is voor vanmiddag, Gods kant van de Bema. U ziet daar op de foto de Bema van, als ik het goed heb, in Korinthe. Dus als u daar nog eens komt op vakantie, dan kunt u dit plekje nog eens opzoeken. En dat was dat verhoogde podium, zeg maar, waar ook vanmorgen al door Andries iets over gezegd werd. Waar dan recht gesproken werd. En dat is het beeld wat men dan had als er gesproken werd over de Bema. Dat is een Grieks woord. En dat betekent, het is het effect van een stap. Dus je moet een stap zetten om op die verhoging te komen. Dat is dan de gedachte. En u ziet daaronder het Hebreeuwse woord. Dat is mitrach of mitrecha. En dat komt een aantal keren voor. In ieder geval een keer in Deuteronomium. En dat heeft het te maken met een voetzool of een voetstap. Het heeft in ieder geval te maken met wat je met je voet zet. Het woord voor je voet heeft daarmee te maken en ook de holte. Dus daar wordt ook het woord kaf bij gebruikt. U weet wel, dat is die holle hand. En dat zit ook in je voet, zo'n holte. En dat is ook als je een stap zet, dan heb je daar, je hebt een bepaalde ruimte nodig om een stap te kunnen zetten. Daar heeft het vanuit het Hebreeuws mee te maken. Dus ik denk het is wel aardig om dat woord er even bij te vermelden. Dus dat is eigenlijk dezelfde gedachte. En is ook nog een ander Hebreeuws woord. En dat wijst meer op een bloemenbed, maar dan ook terrasvormig. Hè. Dit is een soort terrasvormige verhoging. En dan is de gedachte een bloemenbed, die je dus ook in terrassen kunt aanleggen. Goed, genoeg daarover. Want het gaat over Gods kant. Hè. Wat is nu wat God gaat doen als wij als leden van het lichaam van Christus voor of bij de Bema staan. Nou, we zullen die tekst nog wel met elkaar lezen uit de Korinthebrief. En wat is nou Gods kant? God is geest. En geest is de onzichtbare, de ontastbare kracht tot handelen van leven en intelligentie. Dat is een prachtige definitie, zoals u die kunt terugvinden in uw keyword concordance of in de stiegwoordconcordance. Als u het woord geest opzoekt, dan vindt u deze definitie. En dat zegt nogal wat natuurlijk. Hè? God is geest. Dat betekent voor onze wandel, hè, voor ons leven, is God degene die in ons leven onze kracht is. En ons kracht geeft tot een wandel en werk en dienst die hem welgevallig is. En de menselijke kant, en ik wil een aantal keren tegenover elkaar zetten, de menselijke kant en Gods kant, door dat contrast voor u wat duidelijker wordt. De menselijke kant is dat wij als leden van het lichaam van Christus hier op aarde zijn. Wij wandelen, wij werken, wij zijn bezig. En wat is nu dat moment dan van die Bema? Dan zijn we, dat is natuurlijk een beeld, een beeld wat ontleend is aan die wereld waar men in leefde. Daar heeft u de foto van gezien. Maar wat gaat de Heer nu doen bij die Bema? Met onze wandel, met ons werk wat we hebben gedaan, met ons dienstbetoon. Hoe wordt dat nu door de Heer bekeken? En we zijn dan allemaal misschien meer of minder hard bezig op een of andere manier. u heeft allemaal een stukje dienstwerk, dienstbetoon. Het heeft ook te maken met het dagelijks leven, zullen we ook zien. Het gewone, wij zeggen dan het gewone dagelijks leven. Maar dat ontgaat natuurlijk, dat ontgaat niet, hè. Nou, het menselijke, zou je kunnen zeggen, de menselijke kant tegenover Gods volkomenheid is, als je in de schrift dat nagaat, bijvoorbeeld in de inzettingen voor Israël, dan was er tot aan het 50ste jaar was er verlossing of lossing mogelijk. En dat lossing kon dan gebeuren door de losser of door de verlosser, zou ik kunnen zeggen. Dat is het Hebreeuwse woord goel. Dat was iemand in de familie die dan iets kon loskopen, kon kopen, zodat het in handen viel van, en men kon ook een bepaald stuk land kon men kopen en verkopen. En dat duurde, en dat ging dan steeds door middel van lossing. Of ja, daar werd dan iets voor betaald. Maar in het 50ste jaar had de Heer bepaald dat alles weer vrij viel. En dat is eigenlijk dan Gods kant. En dat is eigenlijk een uitbeelding of een type profetisch beeld naar wat later God zou doen met die hele, God zal doen met de hele mensheid. De verlossing is de menselijke kant, zou je kunnen zeggen. De mens wordt verlost, maar het is God die het overeenkomstige losgeld heeft gegeven in zijn zoon, die het overeenkomstige losgeld is. Dus de grote Goël, de grote losser is van heel de mensheid. En die heeft door zijn leven zich totaal over te geven in de dood. En vader wekte hem op. Hebben we onlangs nog bij stilgestaan. Daarmee kocht God eigenlijk los die hele schepping. Die hele mensheid. En zo was hij als de zoon des mensen, als de zoon van Adam, de goel van de hele menselijke familie. En het is natuurlijk prachtig dat dat al in de inzetting voor Israël tot uiting wordt gebracht. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij, als we bij Paulus lezen over wederzijdse verzoening. Nou, Gods volkomenheid is de verzoening die God tot stand heeft gebracht. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. En de menselijke kant is de wederzijdse verzoening. Het antwoord wat de mens geeft op wees verzoend met God. Dank God voor die verzoening. Je hoeft niets te doen, maar je kunt God eenvoudig danken voor wat allang gebeurd is. Wat hij gedaan heeft. Die wederzijdse verzoening. Nou, dat even om u te laten zien. Kijk, er is een menselijke kant en Gods kant. Aan de menselijke kant zeggen wij, ja, daar ligt de onvolkomenheid. En aan Gods kant ligt het volkomene, het volmaakte, waar we naar op weg zijn. Een ander voorbeeld is, en dat heeft ook met de Bema te maken. Aan de ene kant is er Gods volkomenheid, de absolute waarheid. Alles is uit God. Dat is de absolute waarheid die Paulus bekend maakt in Romeinen 11 vers 36. Daar staat er het al uit God. Dat woordje zijn ontbreekt daar in de grondtekst. Om aan te geven dat het een pure, letterlijke, volkomen waarheid is, hè, absolute waarheid is, het al uit God, en dat is wat bovenaan staat. En nu is er ook die menselijke kant, want in Johannes 8 vers 47 staat bijvoorbeeld, zij die Gods uitspraken niet horen, zijn niet uit God. Hey, dan ben je oplettende Bijbellezer en dan zeg je, aan de ene kant weten van Paulus, alles is uit God, hè? Het al is uit God. En nu staat hier in Johannes 8 vers 47 een uitspraak. Zij die Gods uitspraken niet horen, zijn niet uit God. Hoe is het nu? Alles is uit God, maar er staat ook in de Bijbel dat iets niet uit God is. Dat is dan die menselijke kant, hè? En hoe zit dat dan? Mensen zijn, sommige mensen zijn dan, enkele, die zijn dan dat geneigd tegen elkaar uit te spelen en daardoor de conclusie te trekken dat de Bijbel dan niet klopt. Want die spreekt zichzelf tegen. Maar ons uitgangspunt is dat de Bijbel zich niet tegenspreekt, dat kan niet, omdat het Gods woord is. Maar hoe zit dat dan? daar kun je dan iets bij optellen. Je moet een aantal plusjes dan zetten. Kijk, degene die de Heer Jezus hoorde op dat moment in Johannes 8, zijn volk. Zij hoorden die uitspraken niet. Zij wilden die uitspraken niet horen. Maar dan moet je een aantal plusjes, dan moet je een aantal dingen bij optellen. En dat is wat we in de schrift tegenkomen. We gaan even kijken naar die tekstverwijzing, Deuteronomium 29 vers 4. Deuteronomium 29 vers 4. En daar spreekt, zoals u weet, Mozes tot het volk Israël. En daar spreekt hij over wat hij zag bij het volk. Hij zag bij het volk een stukje ongeloof op een gegeven moment. En daar zegt Mozes dan iets over, hè, door God geïnspireerd. En zegt dan, en we beperken ons even tot vers 4. Maar JW, de Heer, heeft u geen hart gegeven om te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen tot op deze dag. En daarom was een deel van het volk, ja, konden zij het ook niet zien. Want de Heer had het aan hen niet gegeven, geen hart gegeven te erkennen, ogen om te zien, oren om te horen. En dat zegt de profeet Jesaja ook. Laten we dat ook even met elkaar opzoeken. Jesaja, een welbekende tekst die de apostel Paulus ook aanhaalt, en die heb ik eronder gezet in Romeinen 11 vers 8. Want Paulus die keek ook naar dat hartzeer wat hij had over zijn broeders naar het vlees, waar hij voor bad, waar hij een voortdurend hartzeer over had, zijn broeders naar het vlees. En dan schrijft hij Romeinen 9 tot en met 11, en dan heeft hij ook die Jesaja-rol nog steeds open liggen. En dan haalt hij aan Jesaja 29 vers 10... En er staat, want JW heeft over u uitgegoten, en u is dan het volk, een geest, een ruach, van diepe slaap. Dat woord tardema, dat wijst op een hele diepe, ja, zeg maar buiten bewustzijn. En dan staat er, gesloten heeft hij uw ogen, dubbele punt, de profeten. En uw hoofden, de zieners, heeft hij omhuld. Heeft hij bedekt. Dat is het echte woord voor bedekking in het Hebreeuws. Het woord kaza. Dat is niet kafar wat hier staat, maar kaza. Dat is het echte woord voor bedekken. Hij heeft uw hoofden, de zieners, bedekt. Dit is een chiasme in het Hebreeuws, een kruisstelling. En die ogen, de profeten, had hij toegesloten. Wie? JW, dat staat hier in dit vers. JW heeft dat gedaan. Dat is het werk van God. En dat is voor ons moeilijk te begrijpen. Dat is voor de mensen moeilijk te begrijpen. Maar daarom kon men niet zien. En dat is wat Paulus ook aanhaalt als hij nadenkt, in gebed is over zijn volk. En daar een hartzeer over heeft. En dat is wat we vandaag ook hebben over dat volk. Een hartzeer, omdat ze het niet zien. Ze zijn in dat land, maar het is als geheel, als volk, is het in ongeloof. En dat heeft te maken met deze tekst uit Jesaja, onder andere. Je kunt hier ook Jesaja 6 naast leggen. Dat die bekende profetie die verschillende keren wordt aangehaald. Dat de ogen bevangen zijn, dat het hart vet is geworden, dat enzovoort. En dat is nog steeds van toepassing. En dit ook op het volk. Ze kunnen het op dit moment niet zien. Soms is er een rabbi die wel iets zicht krijgt op Jezus als de Messias, maar dat is een enkeling. De meeste rabbies helaas niet. Nog niet. Maar dat is dan nog toekomstmuziek voor het volk. Maar tot op dit moment is het, JW heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dat was ook precies de reden waarom de Heer Jezus tot hen sprak in gelijkenissen. Dat moest hij zo doen, net als Jesaja moest hij dat zo doen. opdat het volk het ook niet zou zien, want het was nog niet de tijd. Het was nog niet de tijd die door God bepaald was. Dus daarom is het zo dat in Johannes 8 vers 47 staat, zij die Gods uitspraken niet horen, zijn niet uit God. Daarom is dat zo. Dus je moet een aantal plusjes zetten, een aantal dingen erbij optellen, en dan zie je uiteindelijk toch dat het waar is wat Paulus in Romeinen 11 vers 36 schrijft, dat alles uit God is. Alleen je moet die dingen wel in perspectief, hè, in het perspectief krijgen van wat is nu die menselijke kant en wat is nu Gods kant. Als mens zeg je, ja, dat volk is in ongeloof, waarom geloven ze nou niet in hun Messias Jezus? Nou, dat heeft hiermee te maken. Dat is Gods kant van de zaak. He, dan even dat luikje open, wat zegt God hierover? Nou, zo is het ook met de Bema, he, onze wandel, het menselijke, dat is de ene kant. En wij vinden onze wandel en onze dienst vinden wij gebrekkig. Wij vinden dat wij daarin tekortschieten. En dat is ook goed, denk ik. Want anders zou je heel snel naast je schoenen gaan lopen. Maar wij vinden het tekortschieten. En uiteindelijk, hè, kunnen we ook kijken naar die andere kant. Hè, als het gaat om onze wandel, ja, ook dat is in genade op grond van het werk van Christus. Op grond van wat Hij deed. En onze wandel is ook in genade. En dan kun je nadenken over, ja, maar er staat toch dat wij verlies zullen lijden. Dat er zelfs gelovigen zijn die zullen schade lijden bij de Bema. Er wordt gesproken over vuur. Nou, als je dan hebt over, hè, wat Paulus dan noemt in 1 Korinthe 3, over hout, hooi en stro. Nou, als dat in het vuur gegooid wordt, dan weet je wat ermee gebeurt. En goud, zilver en kostbare stenen, ja, dat kan de test van het vuur wel doorstaan. En dat is dan Gods kant, hè. God, dat is natuurlijk beeldspraak uiteraard, dat is allemaal beeldspraak. Maar dat wil dus zeggen dat er werken en dienstbetoon is door gelovigen, wat ze misschien met de beste bedoelingen doen, maar wat zal verbranden bij de Bema, dat kan gebeuren. En het kan ook zo zijn dat er goud, zilver is en kostbare stenen. En dat je misschien wel als gelovige dan, als je daar bent bij die Bema en God je dat laat zien. En wat jij dan hebt mogen doen, dat dan kostbare stenen blijkt te zijn. En het vuur kan doorstaan, dan zul je alleen maar geweldig dankbaar zijn. En zul je erkennen, ja wacht even, maar dan komt Gods kant, erkennen, ja maar dan heeft God dat in mij bewerkt. Dan heb ik dat zo kunnen doen. Omdat God mij daarvoor de kracht heeft gegeven. He, God is geest. Die geest van God die werkt in ons. He, dat is die onzichtbare kracht tot leven, tot denken en tot werken. En die werkt in ons. En dat is dan Gods kant. He. Nou, kijk, dat lijden van Christus voor onze zonden aan het kruis, dat is een werk dat was volkomen. Dat was af. Het is volbracht. Toen was het ook helemaal volbracht, zoals God dat exact wilde. Bracht Hij zichzelf als dat ongelooflijk kostbare offer, hè, dat ene offer wat alle andere offers overbodig maakt. En dat is wat Hij heeft gedaan en op basis daarvan kunnen wij leven, werken en bezig zijn. En dat speelt natuurlijk ook een grote rol bij de Bema. Hè? Nou, een rechterstoel, is de Bema een rechterstoel? Moet je daar allerlei bedreigende gedachten bij hebben? Vanmorgen al heel duidelijk is dat aan de orde gekomen. Hè? Nee, waarom niet? Omdat er geen veroordeling is. Hè? Dat heeft zo duidelijk, zegt de schrift dat. Dat hebben we vandaag weer zo duidelijk naar ons toegekregen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat geldt nu, vandaag, morgen, maar het geldt ook bij de Bema. Dan blijft dat woord staan. He, dat is dan niet eens voorbij, dat is dan niet opeens voorbij, maar dat blijft staan, dat woord. En kijk, de menselijke kant is, als we nadenken over de Bema, he, want dat staat in 2 Korinthe 5, he, onder andere, Romeinen 14 hebben we al gehoord vanmorgen, 2 Korinthe 5, nou wij zullen daar zijn, opdat, zegt Paulus, een ieder terug ontvangt wat hij door het lichaam verrichtte, hetzij goed of slecht. We hebben vanmorgen ook het belang al onderstreept gezien van ons lichaam. Dus niet zoiets van alles is geestelijk en nu doet je lichaam er helemaal niet meer toe. Nee, ons lichaam is heel erg belangrijk. Want dat komt hier heel duidelijk aan de orde. Wat wij gedaan hebben, hè, wat hij door het lichaam verrichtte, het zij goed of slecht. Dus dat slechte, dat is natuurlijk datgene wat dan schade is en wat je dan kwijt zal raken. Wat het vuur niet kan doorstaan, wat die test niet kan doorstaan. En Gods kant is wel dat wij allen moeten. Er staat een heel sterk woord in de grondtekst. Wij moeten geopenbaard worden voor de Bema van Christus. Dus dat is een noodzakelijk moment. Hè? Dat is noodzaak. Hè, daar zit dat binden in. Hè, dat bindende. Het is een bindende uitspraak. Wij moeten geopenbaard worden. Hè, het punt is, wij moeten. En vandaar dat de apostel Paulus in die tweede Korinthebrief, wat een bijzonder fijne brief is om te lezen, heel veel troost en bemoediging zit daarin, voor je hart. Hè, het is een brief vanuit Gods hart, vanuit Paulus, hè, door Paulus hart heen naar ons hart. Het is een brief voor het hart. En daar heb je geweldig veel bemoediging uit. He, want Paulus zegt diverse keren en dan is hij bezig te spreken over zijn dienstbetoon. En dan heeft hij het steeds over, daarom verliezen wij de moed niet. Diverse keren klinkt dat, he, op weg naar deze tekst. 2 Korinthe 2, 2 Korinthe 4. He, 2 Korinthe 4 vers 1, daarom verliezen wij de moed niet. 2 Korinthe 4 vers 17, daarom verliezen wij de moed niet. En zo'n woord heb je nodig hoor, bij tijd en wijle. Zo'n woord heb je echt nodig, voor je hart. He, want er is veel wat, waar je mee te maken hebt als je bezig bent als gelovige in dienstwerk, dan is er veel wat op je afkomt. En dan ga je langzaam maar zeker, stapje voor stapje, begrijpen waar Paulus dan over spreekt. Die natuurlijk als geen ander in dat dienstbetoon heeft gestaan en eronder heeft geleden. He, en onder enorme druk heeft geleefd. En al die aspecten, hè, die hele wandel, dat dienstbetoon wat Paulus deed, dan zegt hij, ja, wij verliezen de moed niet. Al zijn we van buiten, staan we onder druk en we ervaren dat sterven van Jezus in ons lichaam. En we ervaren dat we wel die schat ook hebben in aardevaten, maar dat aardevat is soms zo zwak. Daar heb je mee te maken en heb je die bemoediging nodig, omdat je vertroost wil worden. He? En deze brief is rijk aan troost. Troost in druk, in lijden. He? Daar word je toegesproken door de apostel. En dat heb je nodig. He? Dat werkt vaak als olie, he? Als balsemende olie in je hart, in je binnenste. Als soms de druk heel groot is, als je van binnen pijn lijdt onder dingen. Dat gebeurt. He? Maar en dat is ook de reden waarom die Bema moet komen. Die moet komen, hè, opdat er niet alleen schade geleden zal worden. Dat wat niet goed is, daar zul je alleen maar enorm blij mee zijn als je daar bent. Dat je dat kwijtraakt. Ja, maar dat kun je toch niet verdragen? Ja, dat kun je wel verdragen. Waarom? Nou, dat hele hoofdstuk vanaf vers 1, 2 Korinthe 5, dat begint al met dat wij een gebouw hebben uit God. Daar begint het mee, hè? Dat is dat verheerlijkte lichaam waarin wij bij die Bema zullen staan. En om die reden zullen wij dan ook het onderzoekende, het vuur van de Bema kunnen doorstaan. Omdat we niet in onze zwakke aardse vaten daar staan. En als we ouder worden, dan ervaren we dat heel erg sterk. Dat ons lichaam heel zwak is. Maar dan hebben we een geweldig verheerlijk lichaam. Een gebouw uit God, zegt Paulus. Een ionisch bestand in de hemelen. Dat is dat verheerlijkte lichaam wat we ontvangen, waar hij over spreekt, hè, in 1 Korinthe 15. Had hij al over gesproken. Nou, dat gebouw, daarin staan we dan. Hè? En dan kunnen we dat onderzoeken van de Heer ook doorstaan. En dan zullen we alleen maar dankbaar zijn voor wat de Heer dan bij ons wegneemt, hè, als we schade daar lijden. Maar ook krijgen we daar beloning, dat is de andere kant. Hè? Er zal ook loon zijn, beloning. He, zo spreekt de schrift daarover. He. We zullen terug ontvangen. Nou, wij allen moeten, dat is dus iets dat ons... het is niet zozeer, he, ik werd getroffen door iets wat Broeder Nocht erover schreef. Het is niet zozeer de afsluiting van onze aardse loopbaan, maar het is veel meer een voorbereiding op ons dienstbetoon wat we dan gaan doen. Het is veel meer een voorbereiding op ons nieuwe leven als het ware, wat we dan vanaf de Bema tegemoet gaan. En dat heeft te maken met de geestelijke kant ook, hè? Gods kant van de Bema. De geestelijke kant, want we hebben te maken met een dienst, hè, het evangelie brengen we uit. En dat wekt wrevel bij de tegenwerker en zijn cohorten, om het zo maar te zeggen. En daar heb je dan mee te maken. Hè, dat, maar daar zullen we later nog vanmiddag op ingaan. Maar dit is wat iets moet gebeuren. Geopenbaard. Geopenbaar worden wil zeggen, dan valt het licht erop. Dan zal Gods licht vallen op datgene wat we hebben gedaan, maar ook de motieven waarmee we de dingen hebben gedaan. De motieven van ons hart. Ook die zullen daar aan het licht komen. En dan is altijd het, want dan ben je geneigd te denken van, nou, ik weet niet te allen tijden de motieven. Maar dan staat er altijd, dat vind ik altijd een beetje verrassend, dan zal ieder zijn lofprijs van God ontvangen. Staat er in 1 Korinthe 4, als het gaat over die motieven van ons hart. Dan zal ieder lofprijs van God ontvangen. Dus is ineens komt daar dan die beloning als het ware, hè, om het zo maar te zeggen. Nou, dus wij moeten geopenbaard worden, want dat wat gebeurd is, dat moet allemaal rechtgelegd worden. Dat zal de Heer dan gaan rechtleggen en dat is een voorbereidend op onze toekomst. Onze bediening boven. Dus daarom is dit zo'n belangrijk punt, die Bema. En schrijft Paulus er ook steeds over. En misschien wel vaker dan u denkt. Hoe staan we daar? Nou, dat heeft vanmorgen ook al geklonken, hè? Wat komt dan aan de orde? Onze zonden? Nee, dat kan niet, want die zijn gerechtvaardigd. We zijn gerechtvaardigde mensen. Dus onze zonden komen niet aan de orde bij de Bema. Er is geen veroordeling. Romeinen 5 vers 8 zegt dat, hè? We zijn gerechtvaardigd in het kostbare bloed van Christus. En dan gaat het om geloof. Maar een sprankje geloof is al voldoende, als het ware, voor redding. Voor onze redding. Verder niets. Dan ben je bewust dat je gered bent. Komen onze krenkingen aan de orde bij de Bema? Ook niet. Want in Efeze 1 staat al dat wij hebben de vergeving van de krenkingen. En een krenking, dat is een daad waarmee je trapt op iemands hart. Dat is waarmee je de gevoelens van iemand in het hart verwondt. Met wat jij doet. Maar wij hebben, en dan gaat het om onze relatie naar Vader toe, wij hebben de vergeving van de krenkingen. Dus dat komt niet aan de orde bij de Bema. En Colossense zegt dat ook, hè, dat God ons genade schenkt, hè, genade schenken, voor alle krenkingen. God schenkt ons genade voor alle krenkingen. Dat is nu al zo, vandaag en morgen en overmorgen. Dus bij die Bema gaat het niet om onze krenkingen. Dat is allemaal door zijn volbrachte werk. Op basis daarvan is dat allemaal al gebeurd. Wat dan wel, kun je je afvragen. Nou, als het niet gaat om onze zonden, als het niet gaat om onze krenkingen, waarmee wij de gevoelens, hè, dat is eigenlijk letterlijk ernaast vallen, hè, een krenking. Dus letterlijk ernaast vallen. Maar dat komt niet aan de orde. Maar wat dan wel? Wat zal dan bij die Bema wel gebeuren? Als wij daarvoor staan, hè? Want 2 Korinthe 5 zei, wij moeten geopenbaard worden voor, en voor betekent dan voor het aangezicht van, als je het helemaal wil uitschrijven, hè? Voor het aangezicht van de Bema zullen wij geopenbaard worden, dan valt het licht erop, Gods licht, hè? En al wat openbaar maakt is licht. Als Gods licht op je leven valt, ja, dan wordt het openbaar, dan wordt het zichtbaar. He, dan wordt het ook voor iedereen op dat moment zichtbaar. Wat dan wel? Nou, hebben we weer die menselijke kant en Gods kant, hè? Die menselijke kant, wat komt dan aan de orde? Ons dienstwerk. datgene wat wij mogen doen in ons aardse bestaan. En dan zullen we zeggen wat wij hebben gedaan in ons aardse bestaan. Ons dienstwerk. Dat kan thuis zijn, op je werk, op school, in de gemeente. Al dat dienstwerk wat we doen. En lijden. Het lijden. Want lijden wat wij ondergaan is niet voor niets. Ja, als ik zeg dat de Bijbel duidelijk maakt dat het lijden wat er nu is zal omgezet worden in heerlijkheid. Het zal omgezet worden in heerlijkheid. Dat betekent dat het lijden er niet voor niets is in ons leven. Maar God heeft daar toch ten diepste een bedoeling mee. De pijn, het verdriet wat we kennen, het lijden op welke manier dan ook. Geestelijk of in de ziel of lichamelijk. Maar God zal dat omzetten in heerlijkheid. He, zo spreekt de apostel er ook over in 2 Korinthe 4. He, daar moet ik dan heel sterk aan denken. He, 2 Korinthe 4, die laatste verse. En dan is het eigenlijk zo wonderlijk dat Paulus daar schrijft. Wat Paulus daar schrijft, zullen we even met elkaar lezen. Zo wonderlijk he, wat hij daar schrijft. Daar verbaas ik me regelmatig over. Tweede Korinthe 4, even de laatste versen, vers 16. Daar staat, daarom verliezen wij de moed niet. He, dat is wat ik net al even aanhaalde. He. Daarom verliezen wij de moed niet. Waarom niet? Dat is met het oog op de Bema. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Ken je dat? Die innerlijke mens. Het lijkt wel alsof die dat wat er van binnen bij je zit. Dat is niet kapot te krijgen. Dat uiterlijke wel, hè? Dat lichaam. Ja. Dat is zwak. En vanuit jezelf ben je een zwak mens. Maar dat innerlijke. Die schat die er van binnen zit. Dat is niet kapot te krijgen. Die wordt van dag tot dag vernieuwd, hè? Want, en dan zegt Paulus, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend, aionisch gewicht aan heerlijkheid teweeg. Dat is zo bijzonder, hè? Dat Paulus zegt, de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. En dan gebruikt hij een woord wat slaat op een korte tijd. Een proskairon, dat is een hele korte tijd. En dat zet hij tegenover eonisch. En tegenover gewicht. En dan speelt hij eigenlijk met die Hebreeuwse woorden, maar goed. Gewicht van heerlijkheid brengt hij teweeg. He, dus die lichte last van de verdrukking, maar de druk kan groot zijn. Die kan je ervaren als enorm. En het lijden kan diep zijn. Pijn kan ver gaan. Maar het bewerkt, hè, Paulus zegt het brengt in ons, in de vertaling die ik dan hier lees, brengt in ons een alles overtreffend, hè, eigenlijk zegt hij een overstijgend, aionisch gewicht aan heerlijkheid teweeg. Dus die heerlijkheid die komt, die is zo ontzettend veel groter dan wat wij hier meemaken, dat Paulus dat kon zien als de lichte last van de verdrukking van een ogenblik, alsjeblieft. En dat is dat moet je gaan leren zien. Dat kan je zomaar in niet 1, 2, 3 zien. Want wij zijn zwakke mensen en wij zijn erg geneigd te kijken naar onze eigen omstandigheden en wat ons vandaag weer overkomt en wat ons morgen misschien zal overkomen. He, de mens leidt het meest door het lijden wat hij vreest, wordt er wel eens gezegd. He. Maar Als je gaandeweg kan kijken, als God je dat geeft met andere ogen. Hè, kijken, dat is wat Paulus hier doet, kijken met andere ogen. Hè, naar dat enorme wat God gaat geven. Ja, dan ziet de dag er toch anders uit. Dan ziet die moeilijkheden die je hebt, die problemen, die zien er toch anders uit. Die zijn wel hetzelfde, hè? En God neemt die problemen niet weg. Maar ze zien er toch anders uit, omdat je het in een ander licht gaat zien. in het juiste licht. En dat is wat Paulus hier ons voorhoudt. Hè? En dan zegt hij ook, wij houden onze ogen, want het gaat om hoe je kijkt. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Hè? Want de dingen die je ziet zijn van een ogenblik, zijn maar van korte duur. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eonisch. Dat duurt eonen en daar gaan we naartoe. En daar is die Bema ook een voorbereiding op. Die komende tijdperken, wat wij daar mogen doen. Hè, dat heeft alles te maken met inderdaad de geestelijke kant van de zaak. Die is belangrijkst. Hè, maar als gelovigen zijn we zo vaak geneigd om te reageren. Misschien wel in eerste instantie vanuit ons vlees of later vanuit de ziel. Maar het is ontzettend belangrijk om in de situatie waarin we zijn, gaandeweg stapje voor stapje te leren aan de hand van de apostel, om op een geestelijke manier te reageren op de dingen die je overkomen. En dat, daar heeft dat kijken met die andere ogen alles mee te maken. En dat kijken met die andere ogen, dat ga je doen als je steeds meer van het evangelie wat hij mocht brengen leert kennen. Nou, daar geeft God ons dan uitgebreide tijd voor, jaren en jaren lang, dat het steeds dieper tot je gaat doordringen. En dat heeft het ook nodig. Hè? Maar wij gaan steeds meer kijken naar dat wat je niet ziet. Hè? Wij kijken naar dat wat je niet ziet. In het Nederlands is dat natuurlijk een hele rare zin. Maar kijken naar die geestelijke dingen, die onzichtbare dingen. Dat wat van God is, dat wat van God komt. En hoe God dingen uitwerkt, dat is vaak heel wonderlijk. Nou, dat, en zo kun je ook anders gaan kijken naar die Bema. Hè? Wat je misschien eerst als misschien bijna wel bedreigend zou ervaren, omdat er gesproken wordt in de vertalingen over een rechterstoel. Maar dan blijkt er toch iets heel anders te zijn. Een proces wat de Heer dan zal doen. Nou, ons dienstwerk en lijden, daarvoor ontvangen we beloning. En al die onderlinge relaties tussen gelovigen, wat daarin scheef mis is gegaan en wat tijdens ons aardse leven niet meer rechtgezet kon worden, of wat niet meer rechtgezet is, dat zal dan door de Heer aangepast worden. Dat zal dan rechtgezet worden. Hè, en juist onder gelovigen is de tegenwerker bezig om ze tegen elkaar uit te spelen. Hè, dat zijn de strategieën van de tegenwerker. Om gelovigen tegen elkaar uit te spelen. Elkaar in een conflict tegenover elkaar te zetten. Jou te laten meeslepen in een conflict. We zijn met die Filippenzenbrief bezig. En Paulus zegt daarin heel duidelijk dat we in ootmoedigheid en dan niets te doen uit partijschap. Niets te doen wat de tweedracht zou kunnen bevorderen. Maar erop uit zijn om, voor zover het van ons afhangt, met elkaar om te gaan en die band van de vrede te bewaren. En het kan best zijn dat het dan misschien anders gaat dan je zou willen of denken. Maar als het gaat om die vrede te bewaren, als dat voorop staat, dan kan het best zijn dat je aanpast op een bepaalde manier. Waarom? Om die vrede, om die band met die ander te bewaren. En om zo niet datgene te doen wat die tweedracht bevordert, maar datgene te doen wat die vrede bevordert, wat die vrede vasthoudt, wat die vrede ondersteunt, die onderlinge band van de vrede. En daarvoor schrijft Paulus natuurlijk voor onze wandel in Efeze 4. Nou, ootmoedigheid, dat is het eerste woord wat klinkt. Hè? Ootmoedigheid, ootmoedige gezindheid. Met geduld. En dat geduld ligt heel dicht tegen volharding aan. En daar gaan we straks nog wel even naar kijken, naar dat volharding. Maar geduld, met geduld elkaar in liefde te dragen. Met geduld elkaar in liefde te dragen. En dan zegt u, ja, dat zijn hele mooie woorden, maar in de praktijk is dat heel erg lastig, vaak. Dat is ook zo. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Het is vaak heel erg moeilijk. Je moet vaak laveren. Maar als dat die band van de vrede bevordert, ondersteunt, handhaaft, dan is datgene wat, verzoening, vanuit die verzoening die vrede. Nou goed, laten we eerst nog even met elkaar kort pauzeren, gaan we zo meteen verder. Goed, wij vervolgen onze studie van vanmiddag over de Bema en we zullen kijken naar wat er nog meer op de presentatie naar voren komt. En we zijn bezig met die Korinthebrieven die toch altijd weer je blijven boeien, omdat er steeds weer, het lijkt wel of je het in de loop van de vele jaren het stapje voor stapje beter gaat verstaan, dieper gaat verstaan. En dat is ook zo met wat bij de Bema gebeurt. En hier heb ik opnieuw een aantal aspecten voor u naar voren gehaald. Als je aan de ene kant kijkt naar het menselijke en aan de andere kant kijk je naar Gods kant van datgene wat dan gaat gebeuren bij die Bema. De hindernissen die er zijn, die worden daar weggenomen. En hoe kunnen er hindernissen tussen gelovigen zijn? Nou, ik denk dat ik u daar niet zoveel over hoef te vertellen. Met de enorme, als je kijkt naar de christenheid, met hoeveel verschillen van inzicht daar al in zijn en tradities. En dan hebben we nog niet eens over, misschien wel ook over doorredeneringen. En dat werpt allemaal hindernissen op tussen gelovigen onderling. En dat kan zo snel gebeuren. Omdat mensen die, dat merk je wel eens, in de loop van de jaren heb je dat wel eens gezien, of dat weet u wel denk ik, dat op een gegeven moment dan in kerkverband, dan lijkt het wel of mensen heel erg hangen aan een predikant. En soms was het zelfs zo sterk dat als dan de betreffende predikant ging verhuizen, dat dan de mensen mee verhuisden. Ja. Kijk, en als je dan zo sterk een mens volgt, hè, want dat vind ik dan toch, dat lijkt er dan toch een beetje op dat je een mens volgt, dan werpt dat automatisch hindernissen op tussen gelovigen onderling. En dat kan heel snel natuurlijk gebeuren. En juist daar waar toch iets meer van de waarheid, om het zo maar te zeggen, op tafel komt, juist daar zal degene die eigenlijk de leugen vertegenwoordigt, om het zo maar te zeggen, hè, zelfs de vader ervan is, als ik in Johannes 8 lees, daar staat dat, hè, dat hij de vader van de leugen is, dan zal die erop uit zijn om hindernissen op te werpen tussen mensen, tussen gelovigen, hè, vooral gelovigen van het lichaam van Christus. Daar zal die alles aan doen om daar verhinderingen, hindernissen op welke manier dan ook. En dat is een heel arsenaal aan trucs, noem ik dat dan maar, die heeft. Om op een of andere manier hindernissen op te werpen tussen gelovigen. En dan te veel benadrukken van dit, of te veel benadrukken van dat. En dat gaat dan ten koste van het een, of het gaat dan ten koste van de ander. Terwijl het gaat om dat we de band van de vrede zouden bewaren. En een ootmoedige gezindheid. En de ootmoedige gezindheid, dat is een heel mooi woord. En dat betekent, hè, maar dat betekent in de praktijk dat de een zich dus niet kan verheffen boven de ander. Want juist dat zich willen verheffen, wat zo menselijk eigen is. En misschien gebeurt dat soms wel op grond van kennis. Of je meent meer kennis te hebben dan. En op hetzelfde moment kan het zo zijn dat je dan misschien wel later pas bij jezelf bemerkt dat je toch in zekere zin verheven hebt gevoeld boven de andere, want terwijl het puur en alleen genade is, hè? Het is genade wat God ons geeft, hè? Want juist bij de Bema, hè, we leven en wandelen in genade. Als u de studies van de Galatenbrief volgt, dan wordt dat zo duidelijk, vind ik, door die Galatenbrief. Komt dat zo duidelijk door Paulus naar je toe, dat wij leven en zijn in genade, in Gods genade. Dat is ons leefklimaat. En daarin kun je niet eens, hè, alleen al vanuit het gezichtspunt van dat God ons genade schenkt, kun je je nooit eigenlijk boven een ander verheffen, want wat je hebt ontvangen, dat heb je in genade ontvangen van God. Paulus zegt het op een gegeven moment tegen die dwarse Corinthiërs. Zegt hij dat? Hè, wat is er wat jullie niet hebben ontvangen? 1 Korinthe 4, hè? Met andere woorden, alles wat je maar weet over God en wat je weet over genade en hoe dat blijdschap in je hart heeft gebracht en in je leven, hoe het je leven veranderd heeft, dat is alleen puur en alleen genade. En daar kun je er dus niet op voor laten staan dat je misschien iets meer zou kunnen weten dan, of iets meer zou weten dan een ander. Want het is genade dat je het kunt verstaan, dat je het mag verstaan. En dat zou leiden tot een ootmoedige gezindheid in ons. Dat is wat Paulus ons voorhoudt. Er schiet me ineens weer die bekende uitspraak van broeder Nog te binnen. Die zei in het Engels, our chief fault is pride. Onze, daar bedoelde hij de concordante broeders mee en zichzelf, onze belangrijkste falen is dat wij trots zijn. Trots op wat wij misschien naar voren hebben mogen brengen. En hij haalde natuurlijk in dat artikel gelijk daar een streep doorheen, door te wijzen op de ootmoedige gezindheid. Want het is genade dat we dat hebben. Het is een overmaat aan genade zelfs, dat we deze dingen mogen verstaan, dat we hier iets van mogen begrijpen. En voor zover dat hindernissen heeft opgeworpen en dat nog niet uit de weg is geruimd, dat zal dan bij de Bema, en dat is ook genade, want de Bema is één groot genademoment, dat zal dan door de Heer daar worden weggenomen. Dat is genade. Want het is een voorbereiding op onze toekomstige bediening, zodat we als één voltallig lichaam van Christus, zonder onderlinge verschillen, zonder onderlinge hindernissen, zonder wat dan ook wat ons kan scheiden van elkaar, zullen wij als één in dat dienstbetoon mogen staan. Want daar gaat het om. En daartoe geeft God ons dan de genade bij de Bema, dat die hindernissen worden weggenomen. En onze bediening boven, dat staat ook op deze dia, die Bema is daar een voorbereiding op. Maar ons hele aardse leven is al een voorbereiding op onze toekomst, onze toekomstige bediening. En zo heeft het besef wat de Heer op de Bema gaat doen, het besef van wat de Heer daar gaat doen, heeft een uitwerking heel praktisch in ons leven, nu. Waarom? Nou, als je beseft dat de Heer daar in ieder geval alle hindernissen weg gaat nemen, dat zou je kunnen brengen tot het besef van, wacht eens even. Ben ik nu op een of andere manier een verhindering voor die andere gelovigen? Is er bij mij dan een tekortschieten in ootmoedige gezindheid? Ziet u, zo werkt die Bema dan, een licht op je leven, op je denken, op je hart. En kan het best zo zijn dat je dus in de praktijk vanuit dat besef ertoe komt om misschien hindernissen die er tussen andere gelovigen zijn, of dat je met een ander, dat je uit elkaar bent gedreven, om dat te overbruggen. En om de stap naar die ander te zetten. En om zo die vrede te bevorderen. En zo die hindernis weg te nemen, die misschien wel in jouw hart zat. Kijk, dat is dan de praktische uitwerking van de Bema nu. En kijk, dat verlies wat we daar zullen lijden, dat zal genadig uitwerken. Want we zullen alleen maar er blij mee zijn dat de Heer die hindernissen wegneemt. En dat kun je misschien eerst even ervaren als een verlies, of zien als een verlies, of wat dan ook. Maar hij zal dat genadig uitwerken, zodat we vol inzetbaar zijn in dat dienstbetoon straks. En dan zullen we alleen maar blij zijn met het vuur. Het vuur is uiteraard een beeldspraak, maar want dat gaat alles wegnemen wat geen plaats meer kan hebben in de volkomenheid. Als we in de komende eonen boven bezig zullen zijn, onder leiding van de Heer. Hem erkennen als hoofd. Nou, Paulus spreekt daarover. Daar staan teksten bij. Laten we kijken naar Efeze 6, vers 8. Dan zien we even zo'n tekstplaats waarin Paulus in feite, zonder het woord te gebruiken, doelt op de Bema. En dan is het gelijk ook iets dat heel praktisch uitwerkt, want als we bijvoorbeeld even beginnen te lezen in vers 5, dan staat daar slaven, of tegenwoordig zeggen we werknemers, gehoorzaamt jullie heren naar het vlees met vrees en beven, in onverdeeldheid van jullie hart als aan Christus. Niet met ogen slavernij als mensenbehagers, maar als slaven van Christus die de wil van God doen vanuit hun ziel. En met welwillendheid slaven als voor de Heer en niet voor mensen. En er komt reden erbij, wetend dat ieder, wanneer hij het goede doet, dit zal terug ontvangen van de Heer, hetzij slaaf, hetzij vrije. Dus hoe je je in die situatie opstelt, hoe je bezig bent, dat zal ook bij de Bema aan de orde komen. Als je daar het goede hebt gedaan, gehoorzaam je heren naar het vlees, hè, je baas gehoorzamen naar het vlees, dan zal je dat terug ontvangen van de Heer, wanneer? Bij de Bema. Zou je dat terug ontvangen? En misschien al een beetje hier op aarde, in zekere zin, zou je ook nog kunnen, maar de nadruk ligt op punt straks, hè? Want dat woord terug ontvangen, dat is een woord wat in verbinding staat in andere teksten, ook met de Bema. Dat terug ontvangen, hè, dat heeft te maken met, ja, daar zit iets van loon in. Van de Heer, hetzij slaaf, hetzij vrije. En dat geldt ook voor de werkgevers, want in vers 9 staat, en Heeren doet hetzelfde ten opzichte van hen door dreiging terug te houden, weten dat zowel hun als jullie Heer in de hemelen is, en bij hem is geen aanzien des persoons. Want op de Bema vallen die verschillen natuurlijk gelijk weg in het vlees. Want daar zijn we echt in de geest, hè, met een verheerlijk lichaam. En daar zullen dus ook, hoe gelovigen, hè, degenen die gelovigen waren en werkgever waren, die zullen daar ook die beoordeling van de Heer ontvangen. Als we even kijken in Colossenzen 3, vers 24 en 25, daar wordt ook daarover gesproken. Zullen we het even met elkaar lezen. Colossenzen 3. En lees ik even vers 23 erbij voor het verband. Al wat jullie maar doen, werkt vanuit jullie ziel, als voor de Heer en niet voor mensen. Dat is in feite hetzelfde als in Efeze. Wetend dat jullie van de Heer de vergoeding van de lotgenieting zullen krijgen, voor de Heer Christus slaven jullie. Want wie onrecht doet, zal terug ontvangen wat hij aan onrecht doet, en er is geen aanzien des persoons. Dus hier gaat het om die andere kant. Wie onrecht doet, zal ook onrecht terug ontvangen. Bij de Bema. Terug ontvangen. En die zal op dat moment, hè, dat noemt Paulus in een andere tekstverband, noemt hij dat schade lijden. Het zal invloed hebben. En zo is dat een punt, hè? Dat is dan die andere kant, want 2 Korinthe 5 lazen we voor daarnet, en daar staat ook dat een ieder dan zal terug ontvangen wat hij door het lichaam verricht heeft, hetzij goed of slecht. En onrecht doen valt dan onder, begrijpt u. Dat zijn die dingen die we dan kwijt zullen raken, en uiteindelijk zullen we daar alleen maar blij mee zijn. Maar het punt is, wat je nu aan goed kan doen, doe dat. En stel je zo op, hè, dit is voor onze wandel vanuit het evangelie, stel je zo op, nou, in de lijn zoals Paulus dat hier aangeeft. Dan doe je recht. Dan doe je recht aan je plek, aan wie je bent. Schikken naar datgene wat gegeven wordt, hè. En dat is dus wat wij nu doen, hè? Dat is het genade-effect, het genadevolle effect van de Bema voor ons leven nu. Hè, dus wat we nu even met elkaar opnieuw, hè, misschien zegt u, ja, dit heb ik al zo eens gehoord. Nou, dat we dan opnieuw dat met elkaar zo eens bekijken, heeft, als het goed is, een praktisch genade-effect in ons leven. He, het wijst naar ons leven van, hey, in je wandel, in je dienst, hoe ben je bezig? Denk erover na in het licht van wat we vandaag bespreken met elkaar, wat we vandaag lezen met elkaar. He, je leest dat waarschijnlijk wel vaker. En zo heeft die Bema dan een heel praktische uitwerking op ons leven nu. He. En wat wij doen, he, wat wij misschien meenden dat goed was, dat zou best kunnen, dat het in het licht van zoals God het bedoelde, ja, toch minder goed was. Misschien waren we toch veel bezig als gelovigen bij tijd en wijle met ons eigen ding doen, om het zo maar te zeggen. Hè? Onze eigen toko runnen of wat dan ook, hoe je dat ook maar wil noemen. Hè? Wat wij doen, ja, maar dat kan best zijn dat het valt onder dat hout, hooi en stro. En dat verdwijnt heel snel als het moment daar is. Hè, mensen kunnen heel veel inzet hebben gehad. En dat is soms verdrietig als je dat moet constateren. Hè, dat mensen heel druk bezig zijn met echt hele goede intenties, hele goede bedoelingen. Maar eigenlijk bezig zijn geweest in de christenheid. En daar klinkt vaak ja, een wonderlijke mix van twee evangeliën. En dan zijn ze als echte gelovigen, heel oprecht, voor de Heer zijn ze bezig geweest. Maar het was in dat wonderlijke mengeling van twee evangeliën, waarvan Paulus duidelijke dingen zegt in de gelaten brief. En dan heb je misschien heel veel gedaan, hè? Heb je misschien heel veel kwantiteit, heel veel hoeveelheid werk heb je kunnen doen, heb je gedaan. Maar het kan best zijn dat bij de Bema blijkt dat daar heel veel van verbrandt. En dat er maar heel weinig echt overblijft. Dat kan. En iemand zei dat ook, toen ik aan het voorbereiden was, toen las ik allerlei dingen. En iemand zei ook van, het gaat eigenlijk veel meer om de kwaliteit wat wij doen. En dan hoeft het niet zo'n grote hoeveelheid te zijn, gaat het niet om de hoeveelheid in de eerste plaats. Maar het gaat om de kwaliteit. En als we dan nadenken over Paulus, hè, bij Paulus was het natuurlijk heel belangrijk dat hij dat evangelie bracht wat de Heer hem had meegegeven. En dat droeg hij over aan Timotheus. En dan ging het voor Timotheus ook omdat hij dat evangelie verder zou brengen. En dan gaat het vooral om de kwaliteit. Klinken dan echt die gezonde woorden? Hè, want er klinken in binnen het christendom helaas ook ongezonde woorden. Dat moet je soms echt met verdriet constateren. Maar klinken dan, als we iets van het evangelie mogen vertellen, klinken dan echt die gezonde woorden die we meekrijgen. Dat is kwaliteit. Hè? Het gaat om kwaliteit. Hè? En goud, hoe meer goud gelouterd is, hoe beter de kwaliteit is. Nou, dat zal dan ook kunnen standhouden daar. Hè? En ook onze loopbaan. Hè? We zagen vanochtend al een plaatje van Daphne Schippers. De renbaan, daar vergelijkt Paulus het wel eens mee. Maar daarin, als je Paulus in 1 Korinthe 9 erop naleest, dan lees je daar eigenlijk, het gaat er nog niet eens zozeer om dat je als eerste bij de finish komt, dat jij de snelste bent. En dat kun je ook overzetten op dat jij misschien in het aardse leven verschrikkelijk veel bereikt als mens, voor andere mensen. Daar gaat het niet om, nee. Het gaat erom dat als je gaat in die loopbaan, dat je dan gaat volgens de regels. En ik heb u net al een regel genoemd, dat is dat je die gezonde woorden gebruikt. Dat is een van die regels. En zo gelden natuurlijk meer regels, hè. Want je kan misschien wel als eerste aan de finish komen, maar als jij niet netjes binnen die strepen bent gebleven van die atletiekbaan, als je daar overheen bent gegaan, ja, dan word je gedisqualificeerd. En dat is ook het woord wat Paulus dan noemt. Hè? Als je over die streep bent gegaan, word je gedisqualificeerd. Heb je niet volgens de regels gestreden. Dus we kunnen streven misschien, hè, onder de mensen naar nu het allerhoogste te willen bereiken, de hoogste plek. Maar het punt is, van wat wij doen, dat zal de Heer op zijn tijd belonen. En het gaat om kwaliteit, het gaat niet zozeer om kwantiteit, het gaat niet zozeer om het hoogste willen bereiken, of het eerste bij de finish willen zijn, of noem maar op. Maar het gaat erom volgens de regels. Gezonde woorden, die ootmoedige gezindheid. He, dat we zo lopen met elkaar. He, in wederzijds elkaar dragen. Dat, he, volgens die regels van wat we als evangelie ontvangen. Dat is belangrijk. En er komt nog zo'n principe. He. Kijk, hier zien we een mooie tekening van Paulus, Prisca en Aquila. Toen Paulus daar in Korinthe kwam, nadat hij in Athene geweest was op de Areopagus. Toen kwam hij daar in Korinthe en hij maakte tenten, hè, staat er dan. Of tenminste, Prisca en Aquila waren tentenmakers van beroep en Paulus deed hetzelfde handwerk, zo staat het er. Dus hij maakte tenten. Hè, daar kun je niks anders van maken, hij maakte gewoon tenten. En dat was zijn handwerk wat hij deed en waarom deed hij dat? Dat deed hij om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. En dat is ook weer zo'n boeiende regel, praktijk, van het evangelie. He, zo'n, eigenlijk wat je bij Paulus ziet, daarin zie je eigenlijk hoe hij dat doet, dat daarin ook het evangelie wat hij bracht, dat daarin tot uiting komt. Want hij bracht het evangelie van de genade. En hij kon, omdat hij dit deed, kon hij dat evangelie ook echt om niet brengen. Hij hoefde niet door een of andere gemeente of door, tegenwoordig zouden we misschien meer zeggen, een kerkgenootschap betaald te worden. Want hij voorzag zelf in zijn levensonderhoud. Dus hij kon het om niet brengen. Hij was voor niemand tot last. En dat de Filippenzen, goed, dat deden de Filippenzen. Maar dat was niet gedwongen. Dat was een vrije, wat ze zelf wilden, die Filippenzen. Maar hij bracht het evangelie om niet. En dat is ook wat hij zegt, hè, in 1 Korinthe 9. Hè, dat het evangelie van de genade, dat hij dat dan ook zo om niet kon brengen. Kijk, hij maakte geen... Kijk, het verschil is tussen het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de genade. Petrus en zijn medewerkers, die konden, en dat ligt een beetje in de lijn van vroeger onder Israël had je de priesters. En al die anderen die dienst deden in de tabernakel en in de tempel, die leefden daarvan. He, die werden daardoor onderhouden, ze bedienden het altaar en daarom mochten ze ook van wat op het altaar lag, mochten ze leven, he, daar mochten ze ook van eten. En in die lijn lag het ook met Petrus, he, dat haalt Paulus dan ook aan in 1 Korinthe 9, dat Petrus had in feite recht op ondersteuning en die maakte ook gebruik van dat recht. Maar dat is in de lijn van het evangelie van de besnijdenis. Maar de lijn van het evangelie van de genade is dat Paulus geen gebruik maakte van wat je misschien wel een recht zou kunnen noemen, maar hij maakte er geen gebruik van. En dat was juist die genade, zo onderstreepte hij eigenlijk, doordat hij zelf voorzag in zijn levensonderhoud, onderstreepte hij het evangelie van de genade. Dan ziet u hoe dat dan praktisch uitwerkt, hè, in dat leven. En was die ook van niemand afhankelijk? Want wiens brood men eet, diens woord men spreekt, hè, is het bekende gevleugelde gezegde daarbij. Als jij betaald wordt als predikant door een kerkgenootschap, dan moet jij de drie formulieren van enigheid onderschrijven. En dan krijg je je traktement. Maar dan ben je niet meer vrij om alles te zeggen. Als je dan het evangelie van de genade van Paulus van de kansel af wil verkondigen, dan ben je binnen de kortste keren je traktement kwijt en je baan als predikant. Zo werkt dat, want dan loop je niet meer aan die belijdenisgeschriften mee. En dan komt de kerkenraad en die zegt dan, ja, dit kan niet. Nee, dat gebeurt. Dat is wel te illustreren met voorbeelden, maar zo werkt dat dan in de praktijk, hè? Maar wat deed Paulus nou? Paulus die maakte tenten. En met dat handwerk kon hij in zijn levensonderhoud voorzien. Dus hij kon het evangelie om niet brengen. Hij vroeg daar niets voor terug. Het was gratis, het is genade, dat is het ook. Hè, het is genade of niet. Het kan nooit iets anders zijn. Het is of genade of het is werken. En dan moet de beloning tegenover staan. He, zegt Paulus in de Romeinenbrief. He, als het genade is, dan is het geen werk, want anders is de genade geen genade meer. En als het een werk is, dan is het geen genade, want anders is het werk geen werk meer. He, dat zegt hij in Romeinen 11. Dus die principes die staan tegenover elkaar. Dus als Paulus dan bezig was in het dienstbetoon van de evangelie, ja, dan vroeg hij er niks voor terug. Want hij voorzag, kon zelf, de Heer gaf het dat hij zelf kon voorzien in zijn levensonderhoud. En dus kon hij het om niet brengen. Gratis dus, genade. En als mensen dan soms iets toegestuurd krijgen, dan krijg je wel eens die reactie van, ja, maar moet ik er dan niet voor betalen? Of moet ik geen verzendkosten betalen? Nee, het is gratis. Genade. Er is al voor betaald. Klaar. Nou, dan kun je even op dat moment heel even dat evangelie van genade onderstrepen. Nou, dat deed Paulus ook in zijn praktische leven. Hij maakte geen gebruik van dat recht. En als het gaat om volharding, want daarnet ging het heel even over geduld, hè, dat we geduld met elkaar hebben, geduld. Geduld oefenen met elkaar, dus hele oefening om geduld met elkaar te hebben. Ja, daar kun je elke dag mee oefenen. En dat heeft te maken met volharding. Hè? En dan heb je weer zo'n verschil. Kijk, bij het evangelie van de besnijdenis, als je daar niet volhardt tot het einde, dan ga je niet eens het koninkrijk in. Dan word je niet eens gered in het koninkrijk. Eonisch leven. En al zeker niet regeren met Christus, hè? In die tijd op aarde. Hè? Dat zegt de Heer tegen zijn discipelen. Laten we dat heel even met elkaar opzoeken. Als onderstreping daarvan. Lucas 22. Lucas 22, vers 28 tot en met 30. En dan zegt hij tegen zijn discipelen. En dan is hij vlak voor zijn sterven aan het kruis, hè, dit, als hij dit zegt. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, vanaf vers 27, Lucas 22. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En jullie zijn het die steeds bij mij gebleven zijn in mijn verzoekingen of in mijn beproevingen, mag je ook lezen. En ik beschik jullie het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat jullie eten en drinken aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël richt. Dat is de belofte aan de discipelen. Waarom is dat? Omdat ze volhard hadden met hem in de beproevingen. Dus die belofte krijgen ze nu mee. En dus even nog afgezien wat er later in die nacht ook zou gebeuren, dat ze allemaal aanstoot toch aan hem namen en weg waren. Hè? Maar niettemin, dit is de belofte die ze meekrijgen en deze belofte zal de Heer ook vervullen. Dit is ook profetisch gesproken natuurlijk. Zij zullen de 12 stammen regeren, dus zij krijgen een plaats van regeren met Christus in dat aardse koninkrijk. Op grond van het feit dat zij met hem hadden volhard in zijn beproevingen. He, eronder blijven. He, volharden is eronder blijven. In de situatie waarin je bent, eronder blijven. In die beproevingen die je ondergaat, volharden. Dat is de weg van de discipelen en dat leidt bij de discipelen dan tot regeren met hem in dat aardse koninkrijk. He, wie volhardt tot het einde, zei de Heer later in Matthäus 24, die zal ook gered worden. Dus daar is zelfs volharden ook een notitie. Hè, een bepaalde manier volharden is dan ook nodig om het koninkrijk binnen te gaan. Volhard je niet, zul je niet eens dat koninkrijk binnen gaan. Heb je geen deel aan dat eonisch leven in dat koninkrijk. Konden ze dus voorspelen door niet te volharden. Dat is het evangelie van de besnijdenis. Maar het evangelie van de voorhuid, van de onbesnedenen, het evangelie van genade, daarin is, als er geen sprake is van volharding, wel redding, want onze redding is pure genade. Alle leden van het lichaam van Christus staan bij of voor de Bema. Alle leden. Dat is onafhankelijk van hun loopbaan. Hoe ze die gelopen hebben, wat ze gedaan hebben, hoe hun gedragingen waren. Of het nou goed was of slecht. Dat maakt niet uit, want ze zijn gered niet op grond van hun eigen werken, maar op grond van het kostbare bloed van Christus. Op grond van zijn lijden en sterven aan het kruis waarvan hij zei het is volbracht. Op basis daarvan staan wij als gelovigen gered in genade bij de Bema. Alle gelovigen. Wat ze ook op hun kerfstok hadden tijdens hun aardse leven. Wat ze als gelovigen ook op hun kerfstok hebben gehad. Maar als het gaat om volharden, om eronder blijven in beproevingen, dan zegt Paulus in 2 Timotheüs 2 iets bijzonders, wil ik even met u opzoeken. En dat heeft natuurlijk te maken met ons onderwerp van vandaag. 2 Timotheüs 2. En lees ik met u even vanaf vers 10. En vers 9b lees ik er ook even bij. 2 Timotheüs 2 vers 9b. Het woord, maar het woord van God is niet gebonden. Zegt Paulus op het moment dat hij zelf wel gebonden was. Om die reden volhard ik in alles omwille van de uitgekozenen. En dat is wel, dat is zo'n woord wat je dan soms lang bij je blijft, hè? Dat steeds bij je blijft. Om die reden volhard ik in alles omwille van de uitgekozenen. Dat is wat. Dat gaat heel diep hoor, dit gaat heel ver. Volhard ik in alles. In het lijden, de verdrukkingen, de slagen, de vervolgingen, de nood, de pijn, het vele, vele lijden. Paulus zegt, om die reden volhard ik in alles omwille van de uitgekozenen. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verliezen wij de moed niet. Dat is met het oog op de Bema, met het oog op al diegenen die daar zullen staan, die wilde Paulus dienen. Als naar het voorbeeld van zijn Heer, hè, die hebben we net gelezen met elkaar, dat hij had gediend. Hè. De Heer diende in ootmoedigheid toen hij op aarde wandelde. Die gezindheid, daar gaat het om. Om die reden, zegt Paulus, volhard ik in alles. Hè, dat zijn woorden die heel diep gaan hoor, dit gaat heel ver. Hè, dit heeft de apostel alles gekost. Enkele keren de 40-1 slagen. Een aantal keren schipbreuk geleden, in gevaar in rivieren, in gevaar onder allerlei omstandigheden, in gevaar onder valse broeders, al die dingen. Paulus volhardde daarin en natuurlijk was het de Heer die hem daarin nabij stond, die hem toesprak, die hem troostte met woorden zoals we in die Korinthebrief terugvinden. Hè. Daarom verliezen wij de moed niet, want we hebben deze schat in aardevaten. Die heerlijkheid, die wacht, die is zo geweldig, dat is zo geweldig. En dat was voor Paulus de kracht om door te kunnen gaan. Omwille van de uitgekozenen, omwille van de gemeente. Opdat ook zij krijgen aan de redding in Christus Jezus met eonische heerlijkheid. De redding in Christus Jezus en met de toevoeging met eonische heerlijkheid. Dat de gelovigen dat zouden verkrijgen. Daarvoor zette hij zich in. Wat een voorbeeld hè, voor ons. Als je naar Paulus kijkt. Hè. En daarin volhardde hij in alles. En dat er waren soms uiterst moeilijke en precaire omstandigheden bij. Uiterst moeilijke omstandigheden. Die zo enorm moest laveren. Dat het soms zo moeilijk was. En dan zegt hij, en dan dat schrijft hij ook met het oog op de toekomstige momenten bij het erepodium. Betrouwbaar is het woord, want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. Dat staat, hè, dat blijft staan. Indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. En dat is toch een lijntje wat je net ook zag bij de Heer Jezus en zijn discipelen. Ze waren bij hem gebleven, ze waren met hem gebleven in zijn beproevingen. En zij zouden de 12 stammen van Israël mogen regeren. En hier gaat het niet om het aardse, maar om het hemelse koninkrijk, boven. En dan zegt Paulus, indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Indien wij logenen, zal dat, hè, dat woord, en denken uitleggers aan dat woord van Filippens, hè, die gezindheid, die ootmoedige gezindheid. Indien wij logenen, zal dat woord ook ons logenen. Dus dan kan het zijn dat indien wij niet volharden, dat er ook geen plaats is straks om mee te heersen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, zichzelf logenen kan het niet. Kan hij niet. Het gaat niet om onze plek bij de Bema, het gaat niet om onze plek in het lichaam van Christus, het gaat niet om onze bediening straks boven, maar het gaat wel om mede regeren met Christus. Daarvan zegt Paulus, indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. En die volharding, ja, daarvoor geeft hij de kracht, hè. Kijk, Filippenzen 2, vers 13, we bestuderen de Filippenzen brief, ik hoop dat u dat meeluistert. Kijk, Filippenzen 2, vers 13, als het gaat om onze wandel en onze dienst die we mogen doen, dan, en we denken na over het punt van wat is nou Gods kant bij die Bema, dan komt het in Filippenzen 2 heel sterk naar voren. He, wij wandelen hier, en dan zegt Paulus in vers 12, he, daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit. En dat woord vrees en beven, dat wordt vaker gebruikt als Paulus het heeft over die Bema. En dat is dan geen angst, maar dat is diep ontzag, respect voor de Heer. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. He, dus als we ons afvragen, wat is nou de diepste, he, wat is nou het allerdiepste wat God daarover bekend maakt, dat is dit. En uiteindelijk kom je dan toch uiteraard vanzelfsprekend bij God uit. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. En dat zullen we dan 100% erkennen als we bij de Bema zijn. Dan zullen we erkennen, ja, Heer, u was het. U heeft het gedaan in mij, want als het van mijzelf zou, ik ben zo zwak van mezelf. Maar u gaf mij de kracht. U gaf mij het vermogen. U gaf het inzicht. U gaf alles. Alles wat maar nodig was. Volle 100%. God heeft het dan gegeven, hè? God heeft het gegeven. Dat zal dan ieder lid van het lichaam van Christus erkennen. He, want dit is voor ons die geweldige kracht. He, juist waardoor wij hem kunnen dienen. Waardoor we die eigen redding met vrees en beven kunnen uitwerken. Waarom is dat? Nou, dat is omdat God dat in ons uitwerkt. En als je naar jezelf kijkt, dan zou je zeggen, nou, dan doe ik maar niks meer. Nee, maar dat is op een vleeselijke manier de conclusie trekken. Maar op een manier zoals Paulus dat aangeeft, Paulus zegt juist, en kijk eens wat voor een enorm dienstbetoon de apostel zelf heeft gedaan. En hij kon zeggen, ik heb meer gearbeid dan al die andere apostelen. Dus hij was het toonbeeld van hoe het dan uitwerkt. Volle energie, altijd bezig met het besef, God is het. Die zowel het willen als het werken in je werkt. Wil je dat dienstbetoon doen? Heel fijn. God heeft het in je uitgewerkt. En dan zal hij ook de kracht geven om het te kunnen doen. Zeker. Vind je het te moeilijk? Prima, dat is juist precies zoals je er tegenaan kijkt als mens. Vind jij het te moeilijk? Maar dan kun je in volle afhankelijkheid van hem die wandel en dat dienstbetoon gaan doen. Want dan besef je, ja, maar ik heb hem nodig. En dat heb je misschien in je leven een fase gehad dat je dat ging beseffen, ik heb hem nodig tot redding. En later ga je beseffen, ik heb hem nodig, ja, om dat dienstwerk te kunnen doen. En God geeft dienstwerk, hè? Dat kan alles zijn wat je in je leven doet. En dat is echt niet alleen gebonden aan alleen zondag. Nee, dat is 7 dagen per week. al wat je doet. En dat is in feite Gods kant van de Bema. Hè? En onze prediking, hè, wij mogen dan iets van het evangelie van verzoening uitdragen. Hè? Aan de ene kant hebben we een zwaard in de hand, als je even denkt aan de wapenrusting. Een zwaard in de hand. Maar dat is de geestelijke kant. Dat is omdat als de moeilijkheden komen, dan komen die via mensen. Maar achter die mensen die die moeilijkheden veroorzaken, daar zit altijd op een of andere manier de machten achter. Want dat zegt Paulus in Efeze 6. Dus als het gaat om die geestelijke machten, hanteren we het zwaard om ons te verdedigen. En tegelijkertijd, als het gaat om vlees en bloed, die mens, dan hebben we een olijftak in onze handen. Want als het gaat om mensen, om vlees en bloed, dan doen we alles om die vrede met dat andere vlees en bloed te bewaren. De band van de vrede. Want de meest ongedachte pijlen, die komen vaak via medegelovigen. En dan hebben we dat zwaard en dat schild om ons te beschermen tegen die pijlen. Die vurige pijlen die op ons afgeschoten worden. En dan hebben we die olijftak, de vrede, de voeten onderbonden met die vrede, weet u wel, Efeze 6. Om met die ander, dat vlees en bloed, om daarmee vrede te houden. Want Paulus zegt, onze worsteling, of onze, ja, wat voor woord gebruikt hij daar? Onze worsteling is niet met vlees en bloed. Niet met vlees en bloed, maar is altijd geestelijk. Ja, als het gaat om, als wij dat evangelie uitbrengen, dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld, in het geestelijke bereik, en dan komt daar reactie op, altijd. En wat mijn ervaring ook is dat als je bezig bent met het woord, hè, rondom het woord is er altijd strijd. Altijd. Op een of andere manier. En dat komt omdat met dat woord van God, ja, daar gebeurt dan iets in die geestelijke wereld. En daar reageren die geestelijke machten op. En die gebruiken dan mensen, vlees en bloed, om jou te treffen. Op je zwakste punt. En daar heb je dan dat schild voor. Hè? Om die brandende pijl te blussen. Dat is onze wandel nu, tot aan de Bema. En na de Bema zullen wij boven die geestelijke machten gesteld zijn. Nu nog niet, maar na de Bema zullen we boven die geestelijke machten gesteld zijn. En omdat dat zo is, op een of andere manier lijkt het wel alsof de tegenwerker dat weet. Om die reden staan de gelovigen van het lichaam van Christus vaak onder enorme druk, op een of andere manier. En het kan zich op allerlei manieren uiten. Dat kan een enorme reeks van problemen in je gezin zijn, of in je familie, of op je werk, of maakt niet uit. Maar daar heeft het dan mee te maken. En daarvoor hebben we die wapenrusting. En als het gaat om mensen, en ik vond het wel mooi, want hier op de tafelkleden heb je aan de zijkant allemaal olijftakken. Ik geloof dat die tafel daar is, allemaal olijftakken. Vond ik wel aardig toen ik dat zag vandaag. Nee? Want die hebben we in onze hand als het gaat om mensen. Goed, ik wil het hierbij laten. Zullen we de Heer danken? Vader, we danken u dat we vandaag enkele momenten met elkaar stil konden staan bij dat woord van u, wat ook spreekt over de Bema, wat u gaat doen straks als u ons daar stelt als gelovigen. Vader, dank u wel dat we daar in een verheerlijk lichaam zullen staan en dat u ons dan recht doet. Heer, u zal het juiste doen. U bent degene die dan richt op onze toekomstige bediening straks. Vader, dank u wel voor dat hemelse koninkrijk waar u ons al in geplaatst heeft en waar we straks ook lijfelijk zullen zijn. Dank u wel, Vader, dat het tot die tijd is volharden en uitwerken onze redding. Heel praktisch. Elke dag, elk uur. Uitwerken van onze redding. Vader, dank u wel dat u ons zo bekend heeft gemaakt met dat evangelie wat de apostel Paulus mocht brengen. Wat zo bijzonder is. En wat zo niet naar de mens is. Maar dank u wel, Vader, dat het evangelie is wat u ons schenkt. En Vader, dank u wel. Geef het dat we dat uitdragen. Waar we ook zijn, Vader. In ons handelen, in ons doen, in ons denken. In ons laten. Vader, dank u wel dat u ons straks dat heerlijke moment geeft. En dat er daarna een alles overstromende heerlijkheid zal zijn, Vader. Vader, dank u wel voor de apostel Paulus die om die reden de moed niet verliest. En dank u wel dat we daardoor bemoedigd worden, Vader, als we dat horen. Dat u ons toespreekt, dat u ons aanspreekt in ons hart. Vader, dank u wel voor deze dag die u zo heeft gegeven, dat we met elkaar bezig konden zijn, met elkaar konden spreken, elkaar konden ontmoeten. Vader, dank u wel voor een stukje opbouw. Vader, wat u zo door de hele dag heen gegeven heeft. En dank u wel dat we ook mogen weten, Heer, dat als we hier vandaan gaan, dat u meegaat en dat u ons leven kent, dat u de beproevingen kent, dat u het lijden en de verdrukkingen kent waarin we zijn en dat u ons daarin kracht geeft en dat geeft wat nodig is, Heer. We danken u daarvoor. We danken u voor uw trouw, dat u getrouw bent en dat u zichzelf niet kan loochenen, maar dat woord is betrouwbaar, wat u gesproken heeft over ons leven. Vader, dank u wel. Voor die redding in genade. Voor het uitzicht wat u geeft. Vader, op wie u zelf bent. En dank u wel dat u het bent. Die ten diepste toch dat willen en werken in ons werkt naar uw welbehagen. We danken u daarvoor. We danken u zo voor deze dag, Vader, wat u wilde geven. En mogen we steeds leven in dat diepe besef. Vader, van heerlijkheid die wacht. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.